De kerkraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Volgende week zondag zal het heilige avondmaal worden bediend. Voor de komende ambtenarenverkiezingen zijn aftredend voor ouderling de broeders G.T. Klier en P. Molenaar. En voor de jaken broeder Haaien en de jongste. Zij stellen zich alle herkiesbaar. De kerkraad stelt de volgende tweetallen. Voor ouderling het eerste tweetal, de broeder G.T. Vlier en de broeder L.C.P. de Bruin. Tweede tweetal, broeder P. Molenaar en broeder P.M. de Waal. En voor de jaken broeder Haaien en de jongste en broeder H. van Wetten. De ledenvergadering zal 11 maart gehouden worden om 19:30. Dit zo de Heere wil en mijn leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Wij noemden u het eerste van 139. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Marcus 14, de versen 12 tot en met 26. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 51, vers 6. En daarna Marcus 14, vers 12 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij een dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat die dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat we heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat heen in de stad. En u zal een mens ontmoeten, dragend een kruik water. Volg dien. En zo waar hij heen gaat, zegt tot de Heer des Huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden gelijk hij hun gezegd had. En bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de twaalfen. En als ze aanzaten en aten, zeide Jezus: voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een na de ander, tot hen zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het is een uit de twaalfen die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar weet die mens, door welk de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als ze aten, nam Jezus brood, en als hij gezegend had, brak hij het, en gaf het hun en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hem die, en ze dronken alle uit dezelfde. En hij zeide tot hen: dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 17 tot en met 21, wat ook voorbereiding zal zijn op het heilig avondmaal. En daar lezen wij: en als het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: voorwaar, zeg ik u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander tot hem te zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het is één uit de twaalven die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. We willen nu samen luisteren naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. Zodan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Opdat wij dan tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden, is voor ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken Nichelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een Nichelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een Nichelijk zijn conscientie, dat is geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergelijke zonden besmet weten, vermanen de tafel des Heeren zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden, dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen. Alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders, andere dingen zegenen. En die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers en hoereerders, dronkaars, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleesjes te strijden hebben. En nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen dat ons God in genade niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Dan willen wij in onze voorbeden gedenken aan de rouwdragende familie van de Breevaart die aan het geopende graf hebben gestaan. De rouwdragende familie Romein Vat De moeder van Jaap Romein is overleden. De rouwdragende familie Molenaar. De jongste broer Wim Molenaar is plotseling overleden. Broeder El Wildeman zal morgen weer opnieuw een operatie moeten ondergaan aan zijn halsslagader. En verder willen we de zieken die ons bekend zijn ook opdragen. En broeder Atereos die mocht weer thuiskomen, zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw alwetendheid. Dat hebben wij samen ook gezongen aan het begin van deze dienst. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En heren, dan weet u welk reactie er in ons hart is als wij denken aan die eigenschap. En heren, dan is die reactie toch tweeërlei. Dan zal dat voor een mens die nog in een onverzoende verhouding met u staat, een schrikte reactie teweeg moeten brengen. Maar wat kunnen we daar toch gerust onder zijn? En wij smeken u of gij aan hen wil gedenken, voor wie dat nog geen werkelijkheid geworden is. Maar u weet, heren, dat er ook een volk op aarde is voor wie Gods alwetendheid een troost is. En wij bidden u, geef toch dat ook wanneer wij ons voorbereiden op het heilig avondmaal, dat wij ons mogen stellen voor die alwetendheid. Wij zijn daartoe geroepen, opdat wij ook weten in welke verhouding we staan tegenover u. Of we u ook in waarheid lief hebben en nodig hebben. Of we u ook echt in uw genade hebben leren kennen en vrezen. En dan past het ons uw naam ootmoedig te danken dat we in uw huis mogen zijn onder de verkondiging van uw woord. En wij bidden u of gij uw woord deze dag ook wilt heiligen aan ons hart. Uw dienstknecht wilt zalven met de Heilige Geest, zodat hij opening mag krijgen in uw woord en vrijmoedigheid. Maar ook wij bij het luisteren, dat ons hart geopend mag worden, opdat we acht mogen geven op wat van uwentwege tot ons gesproken wordt. En zou u ons dan een gelovig hart willen schenken, opdat wij gehoorzaam mogen zijn aan het woord des Heren. En Heren, dan komen we ook met de noden van de gemeente voor uw aangezicht. Dan denken we allereerst aan de rouwdragenden in ons midden. De rouwdragende familie van de Breevaart, onze zuster, die ook met enige van haar kinderen in de kerk is. Heren, u weet ook wat een stilte er gekomen is in haar leven. En wij bidden u, geef dat ze het mag ervaren. Uw maker is uw man. Heren der Heerscharen is zijn naam. En hij zal de God van de ganse aardbodem genoemd worden. Wat zou het rijk zijn, Heren, als zij dat van dag tot dag mag ervaren in haar gemis en in haar smart. Maar ook de kinderen, dat de kinderen mogen beleven dat gij een vader wil zijn der wezen. En Heren, wij bidden u dat ook voor de familie Romein, van wie een oude moeder is overleden. Heren, sterk ze wanneer ze de komende dinsdag bij het open graf zullen staan, nu het ouderlijk huis is weggevallen, dat zij dan ook de troost mogen ontvangen van die woorden: uw vader en uw moeder hebben u verlaten, maar de Heere zal u aannemen. Zou u dat willen geven, dat daar ook behoefte aan is, om te schuilen bij u? En dan denken wij ook aan de rouwdragende familie Molenaar, die zo plotseling geconfronteerd werden met het verlies van hun broer Wim, de eerste uit het gezin. En u weet wat dat ook voor hen allen betekent en ook voor zijn vrouw en kinderen. Och Heere, dan blijven er alleen maar vragen over die onbeantwoord zullen blijven. Maar boven alles, het gaat om de eeuwigheid en wij bidden u of gij hen daarom ook wilt helpen om dit in uw hand te geven. Dat is zo moeilijk, dat is onmogelijk voor ons. Maar gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand leggen. Heren, zo dragen we ook broeder Wildeman aan u op, die weer een spannende ingreep moet ondergaan. En wij bidden u of gij ook over hem wil waken, en dat alles goed mag gaan morgen. Sterk ook zijn vrouw, dat ze samen toch ook ervaren mogen dat gij hen dragen wilt. Maar bovenal geef toch dat ze met al deze dingen klein mogen worden voor uw aangezicht, om u de Heere te zoeken en de dienst der wereld vaarwel te zeggen. En als een arm en een verloren zondaar en zondares de vergeving van zonden nodig te mogen hebben. Heere, waak dan over hem. Zo dragen we ook Noah aan u op. We danken u ervoor, Heere, dat de kuren niet zo veel uitwerking bij haar hebben, dat ze daar erg ziek van is geweest. Heere, wilt gij ook de kuur zegenen? We bidden u voor Esther, of gij ook haar gedenken wil met haar ouders, dat zij uw trouw mogen ervaren. We danken u ervoor dat het met Ruben ook iets beter gaat, nu hij merkt dat het ook enige uitwerking heeft, het afbouwen van de medicijnen. Heere, wilt gij sterkte geven om die zorg ook te dragen achter u de Heere aan. Wees ook met Anita in Zwitserland. Geef dat het wel met haar zal gaan. Alle langdurig zieken, degenen die bestraald worden in het midden der gemeente. Heere, wilt gij toch hen gedenken. En geef toch dat wij ook gericht mogen zijn op dat land waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. En dat we een reiziger mogen worden of zijn naar dat land. En Heere, dan past het ons uw naam te danken dat broeder Tereos weer thuis mocht komen. Wat hebt u het alles wel gemaakt met hem? Wilt u hem helpen als hij weer wennen moet om zelfstandig te zijn? Heere, dat hij ook in zijn eenzaamheid de gemeenzaamheid met u de Heere mag ervaren. En dit alles bidden wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 26, vers 1, 2, 3, 11 en 12. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Ik herinner de catechisanten eraan dat de catechisaties weer beginnen deze week en dat wij een woensdagavond lidmatenkring hebben om 8:30. Bij alles geldt zo de Heer wil en wij leven. Zingen we dan nu 26, vers 1, 2, 3, 11 en 12. zingen wij straks na het amen van de prediking het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. Geliefde gemeente, het is een uur van zelfonderzoek. Dat is bijbels. Gods woord roept daar dikwijls toe op. Schrikt u daarvan? Het is toch zo'n belangrijk werk. Denk eens wat er gebeurd is in de achterliggende week. Plotseling kun je voor God komen te staan. Kan ik voor Hem verschijnen? Dat is de eerste vraag. De eerste vraag is niet: kan ik deelnemen aan het heilig avondmaal? De eerste vraag is altijd nog van: hoe is mijn verhouding ten opzichte van de Heer? Is dat ook elke keer weer nodig voor degene die op een rechte wijze avondmaal vieren? Jazeker. En dat is voor hen ook een heerlijk werk als het goed is, zo zegt professor Wisse in dat prachtige boekje Doe dat op mijn gedachtenis. Dat zij iets mogen beleven van wat de dichter van Psalm 26 ons voorgehouden heeft, wat we samen gezongen hebben. Beproef mij, Heere, vrij van omhoog. Doorgrond mij, Heere. Ken mij. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij telkens weer op de eeuwige weg. Om te komen tot die zoete, heerlijke gemeenschap met u. En daartoe houdt Christus een gesprek. En daar willen we naar luisteren, gemeente, naar dat gesprek. Een ziel onderzoekend gesprek, schrijven we boven de prediking, naar aanleiding van onze tekst. Dan staan we allereerst stil bij het tijdspunt van dit gesprek. Ten tweede de inhoud van dit gesprek. En ten derde het besluit in dit gesprek. Een ziel onderzoekend gesprek met Christus. Allereerst het tijdstip, want dat kunnen we lezen in vers 17 en 18a. En dan de inhoud van dat gesprek, dat is 18b tot en met 19. En dan het besluit in dit gesprek, dat zijn de versen 20 en 21. We volgen onze tekst op de voet af. En als het avond geworden was, zo lezen wij. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is de laatste week hier op aarde ingegaan. En het is donderdag. Het is donderdagavond. Het is de avond dat het Pascha gaat beginnen. Het feest van de ongehevelde broden. Zo staat er in het tekstverband. Ongeheveld, dat betekent broden die niet omgekeerd zijn. Net als platte pannenkoeken worden ze gebakken. Heel snel worden ze gebakken. En die gaan ze eten. Het is het feest dat zij denken aan de uittocht uit Egypte. Het feest duurt 8 dagen. En de Heer Jezus gaat naar het gebod dat de Heere gegeven heeft aan zijn volk Israël. Het juiste tijdstip uitkiezen om die avond het Pascha te eten met zijn discipelen. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik sterf. De Heer Jezus heeft dus een verlangen om nog één keer met zijn discipelen aan één tafel te zitten. En daarom heeft hij ook een speciale zaal gereserveerd. En daar zitten ze nu aan de tafel. Een paaszaal. Het zal een heel belangrijk moment zijn in de heilsgeschiedenis, gemeente. Het is het moment dat de oude bedeling afgesloten zal worden en de nieuwe bedeling zal gaan beginnen. Het zal het moment zijn dat de kerk voor de laatste keer eigenlijk het Pascha zal vieren. Voor de laatste keer nog op de oude manier, volgens het Oude Testament. Dat het paaslam centraal zal staan. Het paaslam van het Oude Testament. Paaslam dat immers riep om het lam dat komen zal. Het paaslam dat riep om de vervulling van Gods belofte. Dat er eenmaal een lam zou komen dat met zijn dierbaar bloed voor alle zonden zal betalen. En misschien hebt u wel eens, vroeger of nog niet zo lang geleden, wel eens iets mogen zien van dat bloed. Juist met betrekking tot het heilig avondmaal. Dat die geschiedenis zo sprak van dat bloed dat aan de deurposten gestreken werd. En dat de Heilige Geest door het geloof de vrijmoedigheid ook gaf om achter dat bloed te schuilen. En dat u iets daarvan mocht ervaren, de troost en de kracht van die toezegging die in het Oude Testament gedaan werd. Daar waar ik het bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan. En dat is altijd weer de prediking tijdens het Pascha. En ook tijdens het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, gemeente. Maar nu staat de Heer Jezus op het punt om zichzelf als een lam ter slachting te laten leiden. En als de Heer Jezus op dat punt staat, gemeente, gaat hij een gesprek aan. En dat was heel gewoon tijdens de paasmaaltijd dat er een gesprek gevoerd werd. Dan zou de hoofd van het gezelschap, meestal de vader, zal dan de geschiedenis vertellen van de uittocht uit Egypte. De kinderen moesten dan vragen aan vader van wat betekenen al deze dingen hier op de tafel tijdens het Pascha? Want het is een gedachtenismaaltijd, net als het heilig avondmaal. En elke keer roept dan die maaltijd weer de herinnering op aan toen. En dat is nu nog zo. En het is ook tegelijkertijd een maaltijd tot versterking van het geloof. Zodat het aangevochten en bestreden geestelijke leven gesterkt zal worden. En zo zitten zij dan met zijn 12 aan. Jazeker. Judas, hij zit er ook bij. Nee, de Heer Jezus zegt niet tegen Judas: Judas, ik heb een verzoek. Zou je willen weggaan? Dat doet de Heer Jezus niet. Weet de Heer Jezus dan niet wat Judas al gedaan heeft, jongens en meisjes? We kunnen dat lezen in vers 10. Jazeker. Dat Judas al bij het Sanhedrin geweest is. En dat hij een plan gemaakt heeft met het Sanhedrin, dat hij de Heer Jezus zal uitleveren voor 30 zilveringen, dat weet de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt niet: Judas, verdwijn alsjeblieft, jij hoort hier niet aan deze tafel. Hij laat Judas aan het Pascha zitten en straks ook aan het heilig avondmaal. Waarom doet de Heer Jezus dat niet? Hij is toch alwetend? Dat doet hij opdat wij zouden leren dat wij in deze gebroken bedeling altijd daarmee te maken zullen hebben dat Gods oprechte kinderen samen met huigelaars, met naamchristenen, aan één tafel zullen zitten. En dat wij niet kunnen oordelen over iemands hart. En dat wij alleen kunnen letten op de levenswandel. Dat doet het avondmaalsformulier ook. Als het gaat om de waarschuwing dat degene die zulke levenswandel erop nahouden, geroepen zijn om zich te onthouden van de tafel des Heren. Maar Christus Die kan toch wel over het hart oordelen? Jazeker. Vandaar ook dat hij een gesprek aangaat over het hart. En daarom wil dat niet zeggen dat ook in deze bedeling er geen zelfonderzoek mag zijn. Sterker nog, het dient er te zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de inhoud van dit gesprek. Nee, de Heer Jezus gaat niet de geschiedenis van de uittocht vertellen. En als zij aanzaten en aten, zei Jezus: voorwaar, ik zeg u, de oren spitsen zich. Dat woordje voorwaar betekent, let op, nu komt er iets heel belangrijks. Dat één van u die met mij eet, mij zal verraden. Daar moet je over nadenken. Avondmaalgangers in de eerste plaats. Die met mij eet. U die al gegeten hebt met hem in het verleden. Laten deze woorden eens naar u toe komen. Maar ook de ganse gemeente. Want wij verkeren in de nabijheid van degene die met Christus eten. Aan één tafel. Wij verkeren in de nabijheid van Christus. In de nabijheid van het woord des Heren. En daarom is dit een ernstig woord tot zelfonderzoek. En let er eens op wie dat hier zegt. Niemand minder dan de Meester zelf. En als hij die woorden spreekt die met mij eet, dan laat hij daarmee voelen het lijden dat hij daarin ervaart, geliefde. De lijdensbeker die wordt niet alleen gevuld door de vijanden van de Heere Jezus, de openlijke vijanden van de Heere Jezus, zoals het Sanhedrin straks, en de soldaten van Pontius Pilatus, maar de lijdensbeker wordt dus ook gevuld door de vrienden, de nabije vrienden van de Heere Jezus. De lijdensbeker van de Heere Jezus wordt gevuld met de zonden van zijn volk. Maar ook in het bijzonder met het verraderswerk van één die met mij eet. Hij zegt dit als een alwetend God, gemeente. En dat is een waarschuwing voor de naam Christen, die niet in oprechtheid de Heere lief heeft. Maar wat is het dan voor de oprechte kinderen Gods? Die met mij eet. Zij begeren niet liever dan met Christus te eten. Aan één tafel te zitten en gemeenschap met hem te oefenen omdat ze hem lief hebben. En als dan dat woord op hen afkomt, voorwaar zeg ik u, één van u die met mij eet, die zal mij verraden. Alle discipelen reageerden erop. En zij begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander zei tot hen: ben ik het? En de ander: ben ik het? Als er staat en zij begonnen bedroefd te worden, gemeente, dan geeft dat heel duidelijk aan dat het hen raakt. Raakt het u? Dat dat woord deze morgen tot waarachtig zelfonderzoek tot ons komt, gemeente, die met mij eet, die zal mij verraden. Zij begonnen bedroefd te worden. Uit het Matthäus-evangelie kunnen we duidelijk concluderen dat niet iedereen bedroefd werd. Jongens en meisjes, één werd er niet bedroefd. En dat weten jullie wel wie dat is. Dat was Judas. O ja, Judas die zei ook: ben ik het, Heere? Hij zei: ben ik het, Rabbi? Daar moeten we niet te veel achter zoeken. Want Rabbi is een hoogheidstitel. Eerder moeten we erachter zoeken dat hij zich daarachter camoufleerde. Terwijl hij wist dat hij het was. Ben ik het, Heere? Zo zeggen die anderen. En zij raken bedroefd in hun hart. En wat verraadt dat als je er bedroefd onder wordt? Dat verraadt de liefde. De liefde tot de Heere Jezus Christus. En dat hadden ze. Ze waren door hem geroepen. Ze hadden hem gevolgd. Ze hadden zijn woorden gehoord. Zijn tekenen hadden ze gezien. Ze hadden zijn naam beleden. Ze hadden gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En nu dit ontdekkend woord. Eén van u zal mij verraden. Zouden ze dan toch nog als een huichelaar openbaar komen? Nee, ze staan niet boven dit ontdekkend woord. En niemand van hen zegt, dat zullen wij zeker niet doen. Allemaal zeggen ze, ben ik het, Heere. Is dat ook uw belijdenis? Avondmaalganger in ons midden. Is toch de taal van een recht ontdekte zondaar, die iets van zijn eigen hart heeft leren kennen voor het aangezicht van God. En die weet dat de verradersnatuur nog steeds van binnen leeft. Die staan niet boven een Judas en die staan niet boven een Petrus. Maar als ze het zeggen tegenover de Heere na dat ontdekkende woord, dan zeggen ze dat wel met droefheid. Omdat er een beginsel in het hart geboren is, dat niet wil zijn. Dat ben ik toch niet, Heere. Ze moeten er niet aan denken. Het omknelt hun ziel. Het vervult hun hart met droefheid, gemeente. En daarom, als dit ontdekkende woord tot u komt, gemeente, in het bijzonder ook tot de avondmaalgangers, dan kan het niet anders dan wanneer we daar bedroefd onder worden, dat dat gepaard gaat met een stil gebed in uw hart. Namelijk, doorgrond mij, Heere, en zie of het bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Dat is het gebed van iemand die oprecht gemaakt is. Ja, maar dominee, dan heb ik toch een vraag. Kun je dan nooit zeker zijn van de oprechtheid van de liefde tot de Heer? We hebben samen immers niet alleen gezongen uit Psalm 26. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Maar we hebben toch ook gezongen, maar ik ben uw knecht. Ik ben oprecht. Verlos dan uw knecht. Ik zeg het nog een keer. Dominee, zou je daar niet van verzekerd kunnen zijn dat je oprecht bent? Zeker, u hebt gelijk, gemeente, dat er in de Bijbel vaak oprechtheidsbetuigingen staan. En daarom geeft Calvijn ook nog een andere kant van deze belijdenis. Ben ik het, Heere? Dat is ook een kostelijke kant. Calvijn die zegt, daar klinkt ook verfoeiing in door. Dat zij dat echt verschrikkelijk zouden vinden en dat ze dat verschrikkelijk vinden. Dat een gruweldaad is om die lieve meester te verraden. Ben ik het, Heere? Ik zou er niet aan moeten denken. Heere, wilt u mij zuiveren? Calvijn die schrijft, ze stellen zichzelf als het ware voor de rechter. En ze zeggen, Heere, hier ben ik en doorgrond mij. En dat doen zij, zegt Calvijn, gesteund door een zuiver geweten. voor het aangezicht van de Heer. Hoe komen ze aan dat geweten? Door de vergeving der zonden, geliefd. Anders heeft nooit iemand een zuiver geweten. Dat zij aanvankelijk de belofte van de vergeving van zonden hebben leren, nodig krijgen en omhelzen. En dat zij vanuit die worsteling des geloofs staan naar de toepassing van de vergeving van zonden. Dat is toch ook een heel belangrijk aspect van het waarachtig zelfonderzoek. Niet alleen dat een mens walgt van zichzelf voor Gods aangezicht. Dat hij weet wie hij is tegenover de Heer, niet vanuit een bepaalde melancholiek. Maar echt vanuit de wetenschap wie God is en wie ik ben. Maar dat ik in die weg de middelaar nodig heb leren krijgen. Tot vergeving der zonden. En dat het heilig avondmaal daar een sacrament in is. Een verzekering in voor Gods kinderen. Om die belofte te verzegelen. Te proeven. Te smaken. Maar hebben die dan nog nodig dat ze zich stellen voor de rechter? Zoals Calvijn zegt. Ben ik het, Heere? Zeker. Want het gaat om dat waarachtig zelfonderzoek. Of ge in het geloof zijt, zegt de apostel Paulus. En daar bedoelt Paulus niet alleen de staat mee van een mens. Of hij wel echt bekeerd is. Maar ook de stand van het geestelijke leven. Hoe staat het er op dit moment voor, kinderzeren in ons midden? Is dit een woord dat u aanspreekt en plaatst voor hem met wie u begeert gemeenschap te hebben en die zelf ook begeert met u gemeenschap te hebben, die daarna verlangt, maar voordat hij dat doet, dat hij dit ontdekkende woord spreekt, opdat wij ermee tot onszelf zullen inkeren voor het aangezicht van de Heer. Met smart, met belijdenis, maar tegelijkertijd ook met de behoefte dat de Heere dat dan maar ontmaskert. En dat de Heere dat dan maar blootlegt en dat de Heere dat opnieuw wegneemt en vergeeft. En hoe zit dat dan met Judas, dominee? Om dat onderscheid te weten. Die ook zegt, ben ik het. Maar die zegt dat zonder droefheid, gemeend. Die is daar niet door geraakt. Waarom doet de Heere Jezus dat dan? Dat doet de Heere Jezus om hem op te wekken. Wanneer wij als een naam christen aan het avondmaal des Heeren gaan en geen inwendige genade kennen en toch avondmaal vieren en daar zitten en dan horen, één van u die met mij eet zal mij verraden, dan is dat niet bedoeld om iemand dan af te schrijven. Nee, gemeente. Maar dat is opdat hij niet zal volharden in die zonde, dat hij daarmee breekt. En dat hij in de verootmoediging wordt gebracht. Het was de Heere Jezus echt te doen dat Judas terug zou komen op zijn verraderswerk. Dat hij tot bekering zou komen. En daarom is dit een ernstige aansporing tot waarachtig zelfonderzoek voor ons allen, gemeente. Allereerst voor degenen die nog onbekeerd zijn. Niet om als onbekeerde na te gaan of je avondmaal mag vieren, want dan mag je nog geen avondmaal vieren. Wat dan, dominee? hoe je gang is tot God. Want daar ben je al mee bezig. Dan moet je je bewust zijn. Wij zijn op weg een reis naar de rechterstoel. En hoe die verhouding is, jongens en meisjes, dat zeg ik ook tegen jullie. Als je nog geen nieuw hart hebt. En de Heere nog niet echt lief hebt in je hart. En de Heere nog niet kent. En ook jullie jongelui. Je beseft dat je daarvoor in de kerk zit. En de ouderen in ons midden. Dat je die verhouding goed ziet. Geschapen door God. Afgevallen van God. Wat doe je daar nou mee? Wegzwerven bij God vandaan. En de schuld maar opstapelen. Hoe oud bent u? 86 al. Waar eindigt dat? Dat weten we toch. Dat we met God verzoend moeten worden. De gang naar God. Hebben we het daar al moeilijk mee? Dominee, ik heb het zo moeilijk met het avondmaal. Heb je het dan ook moeilijk gehad met de verhouding met God? Die moeilijkheid gaat eraan vooraf. Om daarmee vast te lopen, nietwaar? Ook vast te lopen met je godsdienst. Met al je vromigheid. En dat je als een goddeloze openbaar komt. En dat je niet meer uit de handen van een rechtvaardig God kunt blijven. Ken je daar iets van? Jonge mensen, zul je dat vasthouden dat het daarom gaat in de kerk? En dat je weer in een rechte verhouding komt te staan met God. En dat je in die weg een middelaar leert kennen. Iemand die tussentreedt. Een borg. Dat je in die weg het bloed nodig leert krijgen. Daar waar ik het bloed zie. Daar zal ik aan u voorbij gaan. Buig je knieën. En smeek of je dat mag leren op de school van vrije genade. En kijk, degene die dan worstelen met het heilig avondmaal gemeente. Of zij dan ook dat kennen. Wat? Nou, die worsteling van ben ik het, Heere. En dan vanuit de droefheid. Vanuit die liefdesbetrekking tot Christus. Omdat Christus geen vreemde voor hen geworden is. Nee, ze durven misschien nog niet alles zich toe te eigenen wat Christus heeft verworven, omdat ze daarin nog zo ongeoefend zijn, net als de discipelen. Maar dat ze wel geroepen zijn door hem, onderwezen zijn door hem en betrekking hebben op hem. Ik kan best begrijpen wanneer je nog zo ongeoefend bent, zeker als het gaat om het recht van God en zeker als het gaat om de betekenende zaak van het heilig avondmaal, dat je dan niet direct de vrijmoedigheid hebt om avondmaal te vieren. Omdat je daar nog zo weinig zicht op hebt. En dat je die vrijmoedigheid nog mist, omdat je daar nog niet kennis aan hebt, dat je niet ingeleid bent in dat diepe heilsfeit wat hier aan de tafel des Heren zichtbaar wordt gemaakt. Dat je nog niet ingeleid bent in de eisen van Gods heilige recht. En dat je dat toch zo weinig verstaat, zoals de discipelen dat ook niet verstonden. Toch een betrekking hebt op hem. Kan ik best begrijpen dat je die vrijmoedigheid nog niet hebt. Wat moet je dan doen, dominee? Bidden, bidden, smeek. Of de Heere je dat wil leren, of de Heere je dat wil geven. Ook die vrijmoedigheid om niet langer meer buiten hem te kunnen leven en te kunnen sterven. Want als ergens de noodzakelijkheid gepredikt wordt van Christus en van zijn verdiensten, dan is dat wel tijdens de bediening van het heilig avondmaal. En daarom is er een volk op aarde die daar niet meer buiten kunnen. Die hongeren en dorsten daarnaar. Als het goed is, dan is er verlangen, kinderzeren, in uw hart. En als er dat niet is, dan bent u niet op uw plek. Dan wordt de liefde niet gaande gemaakt. Dan is er wat tussen Christus en uw ziel. Dan is er veel huiswerk te doen in de komende week. Als u daar blind voor bent. Als alles maar sleur geworden is. Als alles maar gewoon geworden is. Ook de gang naar het heilig avondmaal. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. Dan wordt hij zelfs uitgeblust. En wat is dat dan? Ga dat nou eens na bij uzelf. Vraag dat aan de Heere. De Heere die wil daar licht over geven. Of er misschien een schadelijke weg is. Wat zit daar tussen? Tussen die liefdesverhouding met uw liefste. Opdat dat verlangen weer gaande gemaakt wordt naar hem toe. Grijpt het u aan, kinderzeren? Voorwaar zeg ik u, één van u die met mij eet, die zal mij verraden. Dat je weer eens ontdekt wordt aan dat verradersnatuur in je ziel. En dat je dat beleidt en dat je zegt, Heere, ik sta nergens boven. Maar Heere, zou u dan mij weer willen vervullen met de liefde van u? Want de liefde van Christus, gemeente, die drijft de vrees uit. De liefde van Christus is tot vergeving van zonden. De liefde van Christus die trekt toch. En daarom zal je hart vervuld worden met droefheid. Als dat ontdekkende woord tot je komt. Dat je zegt, Heere, ben ik het dan? O, ik gruwel van zulke zonde. Om dat te doen. Heer, ik zou dat nooit willen doen. Maar ik zeg niet dat ik het niet zou kunnen doen. Want dat boze vlees, gemeente, is tot alles toe in staat. Kijk, en daarom als je daar last van hebt, zie dan op die stervende liefde van Christus. Want juist in die stervende liefde heeft hij uw boze vlees meegenomen. Omdat de kruisigen dat verradersvlees. Opdat de liefde weer opgewekt zou worden. En dat het in uw hart zou gaan leven. Nee, Heere, dat nooit. Ben ik het, Heere? Nee, Heere, dat nooit. Zodat je mag belijden. Zulk een is mijn liefste. Gij dochter van Jeruzalem en al wat aan hem is, is gans begeerlijk opdat ik getrokken mag worden om met hem te eten. Zonder hem te verraden. Want als je hem nou wel kent en je blijft dan toch zitten, verraad je hem dan niet? Is toch zo? Als hij dan toch roept, als hij dan toch staat en de meester is daar, en hij roept u, kunt u hem dan laten staan. Als hij zijn liefdestekenen laat zien, en als hij betuigt in je hart, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan volgt de Heere Jezus met een besluit, onze derde gedachte. Vers 20 en 21. Maar hij antwoordde en zeide tot hen. Het is één uit de twaalfen die met mij in de schotel indoopt en de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. Misschien is dit wel het moeilijkste stukje in de tekst, gemeente. Niet omdat het ingewikkeld is wat er staat, want op zich is dat wel duidelijk. Maar ik zal proberen aan te geven waarom. Laten we eerst gewoon eens luisteren wat staat er. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het is één uit de twaalfen die met mij in de schotel indoopt. Het is een antwoord van de Heer Jezus. En wat denkt u, is het een duidelijk antwoord? Gaat de Heer Jezus nu de man aanwijzen die hem verraadt? Nou, luister dan eens, hoe ging het er aan toe tijdens de paasmaaltijd? Die paasmaaltijd die bestond uit 4 onderdelen. Het eerste, dat was het voorgerecht. En wat gebeurde er dan? Dan werd de zegen uitgesproken en dan werd de eerste beker genomen, de eerste beker met wijn. En dan werd het voorgerecht gebruikt en die bestond uit kruiden en vruchtenmoes, gemaakt van dadels, rozijnen en azijn. Dan de tweede fase in de paasmaaltijd. Vervolgens werd er dan een korte huisgodsdienst oefening gehouden, waarin de vader ging vertellen over de uittocht, en dan werden de eerste psalmen gezongen, de huilpsalmen, psalm 113 tot 115. En dan werd de tweede beker genomen. De derde fase, dan spreekt het hoofd van de familie de zegen uit over de ongezuurde koeken die op tafel lagen, en werd daarna het lam gegeten en de bittere kruiden en de moes. En de derde beker werd dan gedronken. En nu komt het. En tenslotte, het laatste deel van de paasmaal, werden de Hallel psalmen 116 tot 118 gezongen. En dan gebeurde het wat hier staat in onze tekst. Het is één uit de twaalven die met mij in de schotel indoopt. Wat gebeurde er dan, jongens en meisjes? Dan werd het vlees en het brood dat ze in hun handen hadden ingedoopt in een schotel. Maar de gewoonte was dan dat iedereen dat tegelijk deed. Dan gaf het hoofd van de tafel een seintje. En nu gaan wij indopen in de schotel, in de saus. En kijk, daar gaan ze, alle 12 erin. Dus geeft de Heer Jezus het antwoord. Wijst de Heer Jezus Judas aan? Nee, gemeente. Nee, dat doet hij dus niet. Dat doen wij ook niet. Dat mogen wij niet. Maar het ontdekkend gesprek moet genoeg zijn tot waarachtig zelfonderzoek. Maar wat doet de Heer Jezus dan wel? Dan gaat hij een aangrijpend woord uitspreken. Hij zegt: de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. En dan wijst de Heer Jezus op het besluit Gods. Dat dat besloten is. Hoe dat gaat. Dat dat besloten is dat hij verraden zal worden. Dat is dus onomkeerbaar. Vervolgens een waarschuwing, maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest. Wat doet de Heere Jezus dan, gemeente? Dan gaat de Heere Jezus zowel het besluit laten voelen, als ook de verantwoordelijkheid laten voelen. Het is een onomkeerbaar besluit. Want de profetie moet vervuld worden wat er staat in Psalm 41 vers 10. Die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Maar dat laat niet onverlet, gemeente, dat Judas verantwoordelijk blijft voor zijn daad. Wee die mens, staat tegenover de zoon des mensen. De zoon des mensen in onze tekst, dat is de titel uit Daniël. Dat is de hoogheidstitel van de Messias. Om de Messias, de verhoogde koning, de Heer Jezus Christus, te gaan verraden. Wee die mens! O, wat wordt Judas hier toch gewaarschuwd, gemeente. Nee, Judas, jij zit niet vrijblijvend aan de tafel des Heren. Je wordt ernstig gewaarschuwd. Hoe komt het toch dat Judas niet tot inkeer komt? Ja, zegt iemand, dat is Gods besluit. Voorzichtig. Voorzichtig met wat u zegt. Anders zou de Heer Jezus hier niet gewaarschuwd hebben. Wee die mens. Het waren beter dat hij nooit geboren was geweest. En dan wil de Heer Jezus daarmee zeggen dat er een ontzaglijke straf hierop volgen zal. Nee, gemeente, dat is omdat hij zich verhardt. Daarom komt hij niet in de verootmoediging. Hij verhaart zich. Hij laat zich niet waarschuwen. En zo kan er een tijd in het leven van een mens komen dat hij zo verhard is in zijn geweten dat het hem niet meer raakt, al zegt God zelf het tegen. Want dat is Christus. En wat is dat toch een ontzaglijke zaak, gemeente. En vlak dat niet uit als dat in de prediking gebeurt, dan is dat God zelf. Weet die mens. En daarom verhard u niet, maar laat u lijden, gemeente. Het is bij Petrus zo anders, gemeente. Petrus' hart wordt verbroken en verslagen door de liefde van Christus, gemeente. Kijk, en daarom, we verkeren allen onder dezelfde prediking en daar zijn we niet vrijblijvend onder. We eindigen niet met het verraad van Judas. We eindigen met een woordje wat de Heer Jezus zelf zegt in onze tekst. Namelijk, de Zoon des Mensen gaat wel heen. Gaat heen. Met dat woordje willen we eindigen, gemeente. Het heen gaan. Dat is een kostelijk woord. Straks dan zal hij het woordje voorgaan. Dat heen gaan, dat geeft de vrijwilligheid aan van de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals dat van hem geschreven staat. In de Raad des Vredes, in het Oude Testament. De Heer Jezus wordt er niet toe gedwongen, gemeente. Hij is de vrijwillige borg. Het is de borgtocht waar hij mee bezig is. Voor u, kindesheren. Dat een triomftocht zal zijn. Hij verliest het niet van Judas. Hij verliest het niet van de duivel, gemeente. Hij gaat wel heen. Jazeker, vader. Dat doe ik. En ik zal de opdracht van mijn vader volkomen gehoorzaam zijn. Ik ga heen om te sterven voor u. Om mijn liefde te betonen aan u en voor u. Ja, ik ga heen naar het graf. Ik zal opstaan tot het eeuwige leven en dat voor u. En kijk, die daar nu door een waarachtig geloof in delen mogen. Van hen kan wat anders gezegd worden. Van Judas werd gezegd, het ware hem goed dat die mens niet geboren waren. Maar van die gelukkige, daar kan gezegd worden, het is goed dat die geboren is. Om nog een keer geboren te worden. om wederom geboren te worden tot een levende hoop. Om door de oefeningen des geloofs met hem te mogen eten. En daar te mogen beleven, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welgesmaakt, hier elk in liefde dronken. Amen. Eindigen met gebed. Heren, zo naderen we voor uw alwetend aangezicht. Doorgrond ons en ken ons, o Heren. Beproef ons en zie of er bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. En dat om Jezus willen. Amen. Wij zingen dat Psalm 139, het 14e vers. graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
kijken naar jullie, ik kijk gewoon naar jullie. Als de plekje er tussen
dat je heel veel bij moet pakken.